Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Mogelijkheidszin, dat is iets anders dan dat wat er haalbaar is. Maar dat is eigenlijk wat onhaalbaar is mogelijk maken. Iemand die daar heel erg mee bezig is geweest is Marianne Thieme, voormalig partijleider van de Partij voor de Dieren. Bijna 20 jaar mee bezig geweest, oprichter van de partij ook. Een partij die ja, werd gezien als iets wat onmogelijk was. Inmiddels publicist en duurzaamheidsstrateeg. Want dat wat niet mogelijk was, ben je volgens mij nu ook in het bedrijfsleven aan het doen met een nieuwe consultancybedrijf. Waar je niet oprichter van bent, maar wel bij betrokken bent, Elemental. We gaan het vandaag hebben over systeemkritiek, hoe we wel zouden moeten leven met z'n allen en hoe we in verzet kunnen komen. Want een van je boeken heet ook Groeiend Verzet, een ander boek Vasthouden aan je idealen. Volgens mij biedt dat een mooie voedingsbodem voor mooi diep gesprek. Marianne, leuk dat jij er bent.
Hartstikke leuk.
Ik start altijd met een grote vraag en dat is natuurlijk zeker aan oud-politica interessant om te vragen. Maar wat zou jij nou veranderen als je het een jaar voor het zeggen hebt in de wereld?
Ja, ik denk dat er twee dingen zijn die denk ik heel belangrijk zijn in deze samenleving. Ten eerste natuurlijk de wijze waarop we met dieren omgaan. Ik zal geen echte rechtgeaarde dierenrechtenactivist zijn als ik niet begin over hoe wij op grote schaal dieren uitbuiten, vernederen, misbruiken, doden. Allemaal vanwege onze korte termijn belangen van de mens. En dat is eigenlijk een symptoom van een wat dieper liggende crisis die de mens, denk ik, op dit moment beheerst. En dat is dat wij vervreemd zijn van de natuur en eigenlijk van alle waarden die je werkelijk te doen in het leven. En dat brengt me ook tot het tweede punt, is dat deze samenleving zo technocratisch geworden is, zo overgerationaliseerd, dat we te maken hebben met een systeem waarin mens eigenlijk ook verdingd is, een instrument voor de economie. Waarbij ook er een groot verschil is tussen rijk en arm, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. Dus dan heb ik het over theoretisch en praktisch opgeleide, waardoor die spanning eigenlijk alleen maar toeneemt en dat je ook heel veel spanningen ziet in de samenleving. Denk aan de opkomst van partijen die ook de boosheid vertegenwoordigen van mensen. Partij voor de Dieren, Partij van Wilders, van Thierry Baudet en BBB als laatste. Er is duidelijk iets aan de hand en heel veel mensen hebben het gevoel dat ze telkens opnieuw het onderspit delven bij elke crisis die ons overkomt. En dat is geen natuurverschijnsel, maar dat is een resultante van politieke keuzes. Denk aan de bankencrisis, de economische crisis, de coronacrisis. Het zijn allemaal symptomen van een systeem die kapot is. En elke keer moeten de meest kwetsbaren, of nou mensen of dieren zijn, moeten de rekening ervoor betalen. En men gaat gewoon door op de oude weg. Dus als eerste zou ik willen agenderen is hoe wij als mens weer de planeet, het ecosysteem centraal kunnen stellen. Want ik denk dat iedereen, of je nou rijk of arm bent, graag omziet naar de ander. Of dat nou een dier of een mens is. En dat we dat weer voorop stellen. En dat welzijn dus belangrijker is dan puur en alleen maar het BBP verhogen en de aandeelhouderswaarde vooral verhogen. Wat op dit moment het enige doel lijkt te zijn. Ja. Dus ik denk dat het een systeemkritiek is die ik hier verwoord. Die te maken heeft met een diepe crisis van vervreemding van de mens met zijn omgeving. En eigenlijk ook met elkaar.
Ja, en dat is interessant, want je hebt het over een diepere crisis. We zijn natuurlijk heel erg gefocust de laatste tijd van klimaatverandering, dat het in steeds meer kranten klimaatcrisis wordt genoemd.
Ja.
Is de manier van oplossen van die crisis, waarbij je de klimaatcrisis toch ook vaak als een geïsoleerd probleem ziet en niet het onderliggende fundamentele probleem aanpakt, dan ook in jouw ogen een totaal verkeerde manier van oplossingen zoeken?
Ja, ten eerste wordt de rekening weer gelegd bij de armen. De mensen die eigenlijk het niet kunnen veroorloven om zonnepanelen op hun dak te zetten, te leggen. Daarom ook dat je ziet dat er weinig, dat het draagvlak voor de aanpak van klimaatverandering aan het afkalven is. Mensen noemen het zelfs alsof het als een elitair project. Dus mensen voelen zich er niet meer bij betrokken. En terecht dat ze het een elitair project zien. Dus dat is een groot probleem. We moeten iedereen er weer bij betrekken en ook de lasten leggen bij degene die het kunnen dragen. Maar wat je ook zegt, klimaatcrisis is ook weer een symptoom van een grotere crisis. Is namelijk dat wij op de pof leven van toekomstige generaties denken van nou, na ons de zondvloed. We kunnen gewoon doorgaan met het leven zo inrichten waarbij we maximaal geld kunnen verdienen. Waarbij geld dus eigenlijk het doel geworden is en niet een middel.
Ja, en nou is het interessant, we hebben het nu over klimaatcrisis, we hebben het ook over naar komen kijken. Jij komt uit de dierenactivistenwereld, als ik het goed zeg.
Ja.
Hoe word jij gedreven? Ja, je hebt natuurlijk wel een interessante route afgelopen, de afgelopen 25 jaar, vanaf begin 2000 eigenlijk. Mm-hmm. Wat is nou echt jouw drijfveer om je zo bezig te houden met deze problematiek?
Nou, ik heb me denk ik als kind altijd al wel heel erg verbonden gevoeld met de natuur. Ik kan me nog wel herinneren dat ik als klein meisje, als we dan in Frankrijk waren, dat ik dan tussen de veldbloemen zat en me één voelde met de natuur. En toen ik wat ouder werd en ik met Greenpeace zag ik beelden van het knuppelen van jonge zeehonden. En toen vroeg ik mij ook af, en daar had ik het ook over met mijn ouders, van hoe kan het nou dat volwassenen proberen kinderen van alles en nog wat bij te brengen, regels, hoe je moet leven, en menen de waarheid in pacht te hebben, terwijl ze dit soort brute en barbaarse praktijken hanteren. Hoe kan ik dan eigenlijk volwassenen serieus nemen? En dus vanaf het begin af aan ben ik altijd heel kritisch geweest over wat sowieso als vanzelfsprekend werd beschouwd. Zo doen we de dingen nou eenmaal. En als je dat dan combineert met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, met een enorme liefde voor de natuur en voor dieren. Zo prachtig, wat een mens niet kan namaken. En wat zo ingewikkeld in elkaar zit. En daar gaan we mee met totale onachtzaamheid mee om. Ja, dan komt bij mij een soort verzetpersoon naar boven. En dan wil ik daarvoor opkomen. En omdat het de onschuld wordt vermoord. Zo voelt dat voor mij. En dat gaat heel diep.
Ja, en daar zit heel erg in volgens mij dat jij niet kan tegen dat mensen zeggen, ja, maar zo doen we dat altijd al.
Ja, ja. Alsof mensen, ze gaan er prat op dat ze intelligent zijn en dat ze bewust zijn en ze voelen zich vaak ver verheven boven de dieren. Maar we wennen eigenlijk onze eigen intelligentie alleen maar ten nadele van onszelf aan. En in een wereld zonder mensen zouden er geen crisis zijn. En als je dat realiseert, waar halen wij dan onze arrogantie vandaan, de onbescheidenheid en denken dat de wereld maakbaar is en dat we dat volledig naar onze hand kunnen zetten? En terwijl wij, denk ik, wat de wereld ontzettend goed zou doen, denk ik, is dat ze wat meer achterover zouden leunen en het wat meer zouden laten gebeuren en de ontspanning in zouden kunnen brengen en beseffen dat we niet alles weten en dat we dus ons laten verwonderen. En ons één voelen met de rest van de samenleving. En dat zijn mensen en dieren en de natuur.
Ja, je zegt twee interessante dingen, maar waar ik ook benieuwd naar ben. Ik denk dat vluchtig leven een van de grootste problemen is. Ik zie klimaatverandering ook als een symptoom van de manier hoe wij leven. Ja. En daar is het hele gehaaste met internet en de smartphone. En de smartphone brengt ons natuurlijk ook heel veel. En die is er sinds, weet ik veel, 2010 of zo. Dus dat we nog niet helemaal goed mee omgaan is misschien ook logisch. Maar dat gehaaste leven, dus en je hebt het over verwonderen, dat heel erg bijdraagt aan dat alles snel moet. En dus dat je ook heel veel groei nodig hebt en dus uiteindelijk klimaatverandering.
Ja.
Is dan ook jouw grote punt dat wij roofbouw plegen, misschien op alles, op onszelf?
Op onszelf. Er zijn dieren, nog nooit zoveel burn-outs geweest. Het is niet alleen een burn-out planeet, maar ook een burn-out mens. En ons wordt wijsgemaakt vanuit de politiek, vanuit multinationals, vanuit allerlei, vooral vanuit, vind ik, de economische wetenschap. is dat wij alleen maar kunnen leven en het leven alleen maar goed zou kunnen zijn als we meer produceren en meer consumeren. Want alleen dan zijn er banen, alleen dan kunnen we voor elkaar blijven zorgen. Dus economische groei is een noodzaak voor het leven. Terwijl als je kijkt naar wat de effecten daarvan zijn, is dat we de planeet uitbuiten. En dat we, zoals we dat ook mensen die in de groene beweging zitten kennen, allemaal Earth Overshoot Day. Wij leven al sinds 12 april op de pof van toekomstige generaties. Wij gebruiken meer dan de aarde kan leveren. Als je de aarde zou kunnen zien als een toeleverancier, waar ik wel problemen mee heb. Maar in ieder geval, de aarde die biedt eigenlijk gewoon genoeg voor ieders behoefte. Maar niet voor ieders hebzucht. En dat laatste wordt ons, ik wil niet zeggen dat de mens per definitie hebzuchtig is. Maar ons wordt wel wijsgemaakt dat we elke keer, koop die nieuwe iPhone, koop dit. Het mag niet te veel kosten. Grote bedrijven met name wenden de kosten op de samenleving af. En die kosten worden niet verdisconteerd in de prijs. Alleen dat al zorgt voor roofbouw. En een onhoudbaar systeem.
Ja, en het is natuurlijk, jij zegt de mens is misschien niet hebzuchtig van zichzelf, maar dat is natuurlijk wel het systeem waar we in rondlopen. Ik was gisteren nog op de radio voor de Week zonder afval en daar vertelde ik ook, het was een vraag van een luisteraar ook over, moeten we niet veel meer de reclameindustrie aan banden leggen? Mm-hmm. En ik zei ook, ja, ik ben heel slechtziend, dus ik loop ook vaak door steden en ik kan die marketing niet eens zien. En dat is wel een heel groot voordeel van mijn zichtbeperking die ik heb.
Ja.
Maar dat is natuurlijk denk ik wel wat je ook zegt, hè? We creëren een mens die misschien niet eens zover is. En dan komen we ook weer terug bij het vervreemden van onszelf.
Ja, we zitten zeker aan het van het infuus van nooit genoeg hebben. En dus we zijn verslaafd aan spullen, zeker. Dat vaak wordt gedacht vanuit een oud-economisch, simplistische gedachte dat de vraag het aanbod bepaalt. Maar dat is flauwekul. Het aanbod bepaalt vooral de vraag. Ons wordt wijsgemaakt dat we die dingen allemaal nodig hebben om goed te kunnen leven. Dus wij zitten daarin vast, maar we kunnen er ook van loskomen. En je ziet ook steeds meer mensen die daarvan los willen komen. Dus dat geeft mij ook wel hoop dat verzet tegen het de consumptiemaatschappij en het verlangen naar meer betekenis. En met name ook bij jonge mensen, millennials, generatie Z, dat men ook voelt van, ik mis betekenis in mijn leven. De gat in de ziel die niet gevuld kan worden met spullen. Maar iets met wat groter is dan onszelf, waardoor wij ons ook weer beter in verhouding kunnen voelen met de rest van alles wat er is, van alle levende wezens.
Ja, en dit wat je nu zegt is wel cruciaal, hè? Dat wij in een systeem leven waarin we vinden dat de vraag het aanbod bepaalt. Dus dat is denk ik ook waarom je uiteindelijk die partij hebt opgericht. Want vanuit de sociale beweging kwam het biefstuksocialisme. We moeten zorgen dat iedereen biefstuk kan eten. Terwijl als je dat dus wil, dan krijg je uiteindelijk bio-industrie. Als je voor iedereen dezelfde kwaliteit van leven wil en in de vorm van vlees, dan moeten we dieren op elkaar gaan stapelen. Willen we dat iedereen kan reizen, dan moeten we heel veel vliegtuigen bouwen en heel veel kerosine laten verbranden in vliegtuigen. Dat is natuurlijk een hele rare manier van redeneren als je weet sinds de Club van Rome dat er grenzen aan onze groei zijn.
Ja, zeker ook. En het is ook het zorgt ook helemaal niet voor meer welvaart. Sterker nog, we hebben veel meer welvaartsziekten daardoor vanwege onze overconsumptie van met name dierlijke eiwitten. De bio-industrie gaat ten koste ook weer van arme mensen. Alleen dan misschien niet direct hier in het noorden, maar zeker in het mondiale zuiden, waar wij aan landroof doen, waar veevoer wordt verbouwd terwijl er tegelijkertijd honger wordt geleden, waar wij kippenvleugels dumpen ten koste van de lokale landbouweconomie, daar van de boeren, met name vrouwen die daar actief zijn. Dus het is pennywise pound foolish door te denken dat als wij nou maar zorgen voor goedkoop voedsel, dat we daarmee arme mensen gaan helpen om aan voedsel te komen. Daarnaast is het ook zo dat we zo afhankelijk zijn van het buitenland voor ons voedsel. Net zoals voor onze energie eigenlijk. Omdat we heel veel importeren aan veevoer. En we exporteren dan vervolgens het vlees en alles. En met de rotzooi blijven we zitten. Waardoor we ook nog eens ziek kunnen worden door de hoeveelheid mest, stikstof, al die negatieve effecten. Dus het lijkt alsof, alsof je bezig bent met een herverdeling, met nog dat iedereen toegang krijgt tot voedsel en tot energie. Maar in feite ben je bezig met ook weer toch heel selectief te kiezen voor welke mensen wel en welke mensen niet toegang hebben tot voedsel. En met name de dierlijke voedselindustrie zorgt in feite voor tekorten.
Maar is dit jouw kritiek op vrijhandel dan? Dus doordat we de grenzen opengooien en doordat we grote ketens krijgen, dat de economische taart groter wordt. En dus waarvan iedereen dan denkt, als de taart groter wordt, dan worden sommige mensen rijker, maar dan wordt een klein stukje taart ook groter, waardoor arme mensen er ook baat bij hebben?
Nee, als je kijkt naar de financiële stromen en dus eigenlijk waar de welvaart komt te zitten, dan zie je dat het 20-voudige aan wat wij aan hulpgelden naar het mondiale zuiden sturen, terugkomt bij ons aan geld. En wij extraheren grondstoffen uit het mondiale zuiden. Wij doen aan aan een belastingontwijking. Wij zijn het neocolonialisme, zoals dat dan ook heet, tiert welig. En zorgt niet, dus die hele mondialisering zorgt niet voor meer. Meer welvaart overal en armoedebestrijding komt op die manier niet op gang. Dus en dan vaak zeggen mensen dan tegen mij, ja, maar als ik dit zo hoor, de vrijhandel, mondiale ketens, het is allemaal zo ver van mijn bed. Hoe kan ik daar nou wat aan veranderen? Dat is zo groot, dat is veel groter dan ik zelf. Ik ben maar een eenvoudige consument of burger hier in Nederland. En ik woon driehoog achter en ik heb het al heel erg moeilijk om rond te komen. Hoe kan ik daar dan een bijdrage aan leveren? En wat ik dan altijd zeg is, het is ontzettend belangrijk om ook de verantwoordelijkheid te leggen daar waar die ligt. Dus dat zijn dus ook de multinationals, dat zijn de overheden. Dus dat kies ook juist, hè, door de politiek met de grote P. Kies, ik kruis het juiste vakje rood tijdens jouw stemrecht. Maar politiek is ook met een kleine p. Dus ook wat je dagelijks koopt, wat je in de supermarkt koopt, is ook een politieke keuze. Wat je draagt, wat voor kleding je draagt. Bij welke bank je bankiert, waar je je pensioen hebt. Dat zijn allemaal politieke keuzes die je als persoon al kunt maken om duidelijk te maken, doe niet mee aan dit systeem. Dus dat houd ik ook altijd wel de mensen voor. En omdat de wereld zo complex is en zo ontzettend alles met elkaar samenhangt, net als een tapijt uit vele draadjes bestaat. Als je aan één draadje trekt, trek je uiteindelijk het hele tapijt kapot. Dus je kunt door je eigen actie al zorgen dat het systeem ofwel ontregeld wordt. Dat je als het ware saboteert. Maar uiteindelijk, het is niet alleen van onderop wat we moeten doen. Het komt natuurlijk ook van bovenaf wat je anders moet gaan regelen vanuit de politiek.
Het is wel interessant wat je zegt, want we zien inderdaad dat de systemen die we hebben opgetuigd totaal niet veerkrachtig zijn. Als je ziet in de ecologie, wanneer systemen goed werken, zijn ze divers en daarmee veerkrachtig. Dan kunnen ze tegen een stootje. Nou, dat zien we in onze systemen natuurlijk helemaal niet met corona, hè, waarin we ineens heel afhankelijk waren van mondkapjes uit China, die dus ook in eerste instantie niet kwamen, waardoor er daarna een heel interessant excess natuurlijk kon plaatsvinden in Nederland. Maar ook in de gascrisis, waarbij we ons totaal afhankelijk hebben gemaakt van Rusland, waarvan we al heel lang wisten dat het niet zo'n fris land was. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat niet verkrachtigen, dat fragiele systeem, kun je dus ook ten voordele gebruiken. En daar kun je dus zelf ook aan dat touwtje trekken, waardoor het ontrafeld wordt.
Ja, zeker. En wat ik nu ook zie gebeuren is bijvoorbeeld dat ook vakbonden nu samen gaan werken met de groene beweging. Omdat klimaatstrijd is gewoon klassenstrijd. Het gaat uiteindelijk over wie heeft hier de macht en dat de machtsverhoudingen niet juist zijn. En dat kapitaal regeert in plaats van wij werknemers, wij burgers. Dus dat slechts een elite alle voordelen pakt en alle nadelen worden afgewenteld worden op de praktisch gescholden, op de mensen die kwetsbaar zijn, op de dieren, op de natuur. Dus je ziet dat er wel steeds meer wordt ingezien dat in plaats van dat ze tegenover elkaar moeten staan binnen de samenleving, dat we heel veel redenen hebben om gezamenlijk op te trekken tegen een overheid dat het systeem, het neoliberale denken, maar in ere blijft houden En dat is ontzettend jammer, is dat bijvoorbeeld ook in de politiek men niet ziet dat de opkomst van nieuwe politieke partijen als de Partij voor de Dieren, als BBB, als de rechtspopulistische partijen, allemaal een signaal zijn naar hen dat ze gefaald hebben. Nee, wordt er dan vervolgens gezegd, de kiezers snappen het niet. Of die mensen, dat zijn racisten. Of die mensen die geven niks om groen. Nee, het zijn mensen die voelen dat elke keer opnieuw het systeem niet wordt aangepakt, maar dat er alleen maar symptoombestrijding wordt gedaan en dat zij de rekening moeten betalen. Dus die boosheid, de verontwaardiging, zouden we in positieve energie om kunnen zetten... door te zeggen, het moet nu anders. En dat kunnen we niet alleen als burger doen, of als consument natuurlijk ook wel duidelijk maken. Maar dat zul je natuurlijk ook in wat meer een verenigingsverband moeten doen. Met organisaties, maar ook het bedrijfsleven zelf. Er zijn ontzettend veel bedrijven die ik ken die zeggen, ik wil, wat is nou de betekenis van mijn bedrijf? Ik wil heel graag een force for good zijn in de samenleving, in plaats van dat ik word gezien als parasitair of eentje die zo snel mogelijk moet stoppen. Dus ik zie wel heel veel kansen.
Ja, daar ben ik zo wat meer benieuwd naar. Tegelijkertijd triggert mijn één opmerking nog die jij eerder maakte. Ja? Dat is, zonder mensen waren er geen crisis. Ja. Ja, maar hoe definieer je een crisis dan? Want ik moet ook denken aan tsunamis, vulkaanuitbarstingen. Dat is natuurlijk allemaal ook, zijn allemaal zeker, zaken die er ook zijn zonder dat wij hier rondlopen.
Maar crisis, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, hè, dat werd ons verkocht alsof dat iets is wat ons overkomt. Alsof dat een soort natuurverschijnsel is. Terwijl het alles te maken heeft met de wijze waarop wij met dieren omgaan.
Nou ja, ik heb je boek Kanarie in de Kolenmijn gelezen, waarvan het misschien nog wel leuk is om even uit te leggen wat dat betekent.
Ja, de Kanarie in de Kolenmijn. Toen we nog kolenmijnen hadden, was het soms heel gevaarlijk als je heel diep de mijn inging. En dan namen ze een kanarie mee. En als de kanarie het loodje legde of raar ging doen, dan was het signaal dat het niet goed ging. Dat er geen onvoldoende zuurstof zou zijn. Dus dat was een waarschuwing. En de kanarie, zo zie ik eigenlijk iedereen, is de kanarie in de kolenmijn die een waarschuwing geeft. We gaan zo kapot als we doorgaan. Dus daarom dat Ewald Engelen, financieel geograaf en ook lijstduwer ooit van de Partij voor de Dieren, en mijn man inmiddels. en ik samen.
Gaan.
En zo kunnen die dingen gaan. Wij samen dat boek hebben geschreven, omdat het grappig is, hij heeft de bankencrisis toen geanalyseerd. Hij was een groot criticus over hoe de overheid daarmee omgegaan is en ook weer de rekening bij de meest kwetsbare mensen legde. Dat de bankencrisis duidelijk laat zien dat er een systeemfouten zitten. En dat ik vanuit mijn ecologische pet exact hetzelfde zag bijvoorbeeld in de voedselindustrie. Dozenschuivers, niemand is meer verantwoordelijk voor wat er gemaakt wordt, wat er geproduceerd wordt. En zo is dat bij de financiële sector exact hetzelfde. Het is anoniem geworden, niemand is meer eindverantwoordelijk. Het is amoreel. Het wordt niet gedreven door een bepaald ethisch kader van wat we wel of niet passend vinden.
Ja, en wanneer kwam dit boek uit?
Dit boek kwam uit in 2000. Hoe wil je even nadenken?
Maar in ieder geval ver
2005. En dat is nog steeds super actueel.
Ja, want ik heb daar een onderdeel in gelezen. Dat ging over zoonoses.
Mm-hmm. 2015 moet ik zeggen.
Ja, ik wou zeggen, 2005 leek me wel heel vroeg.
Nee, 2015.
maar zoonosis, en ja, dat ging over iemand die... jij werd gebeld door iemand van de Wereldbank.
Ja.
En die had de NAVO benaderd van, joh, als er een pandemie uitbreekt, dan moeten jullie er wat mee doen, want dat is een veel groter probleem dan een mondiale oorlog.
Ja, daar zijn jullie totaal niet op voorbereid. Hebben jullie een plan liggen? En zij kreeg nul op request. En waar ga je naartoe als de NAVO je niet te woord wil staan? Dan ga je naar de Partij voor de Dieren.
Ja, die stonden inmiddels klaar.
Dat is natuurlijk wel. En toen belden ze mij om te vragen of ik daar met haar over wilde praten. Omdat zij zag dat we destijds al die, zoals dat heet, polycrisis, al die crisis die tegelijkertijd plaatsvinden, dierziektecrisis, economische crisis, klimaatcrisis, dat het allemaal te maken heeft met een samenleving die met oogkleppen op, maar doordendert. Dus zij kwam toen langs en dat was heel inspirerend, om te zien dat ook mensen zoals zij, Olga Jonas bij de Wereldbank, zich daar druk over maken.
Ja, en jammer dat er verder niks mee gedaan is, want in 2020 breekt natuurlijk de hel hier los met het hele coronavirus.
Ja.
Waarvan jij dan waarschijnlijk gedacht hebt, in alle hysterie, ja, wel heel vervelend natuurlijk, maar tegelijkertijd...
We hadden het kunnen precies, weten, ja, we hadden het kunnen weten. Gevoel. Maar ook daar zie je weer, wie betaalt de prijs? Dat zijn kwetsbare jongeren. Die wiens toekomst op onhold wordt gezet.
Ja, dat is natuurlijk op verschillende niveaus. Hè. Dat heeft te maken met het thuiswerken, waarbij mensen... Mijn ouders wonen vrij groot, dus ik heb daar kunnen zitten.
Ja.
Er zijn mensen hier in Rotterdam-Zuid die met z'n allen met 8 man op een klein flatje hebben gezeten. Nou, dan ben je heel anders de coronacrisis doorgekomen. We hebben natuurlijk over mondiale verdeling van vaccinatie. Wat heel raar verdeeld is. Maar dat zit op heel veel niveaus waarbij inderdaad de kwetsbare mensen het hardst geraakt worden.
Ja, precies. En als en daar waren dus hele strikte, er waren zulke heftige maatregelen. En ook waarbij ook burgerrechten werden geschonden. Waardoor, als ik nu kijk naar de grootste criticasters van het klimaatbeleid. Mensen die ze echt zeggen van ik wil er niets meer mee te maken hebben, die overheid... Donder maar op met je maatregelen, want ik ben daar de dupe van. Dat zijn die mensen die ook tijdens de coronacrisis vaak het onderspit delfden. Dus dat zijn, wij moeten denk ik heel voorzichtig zijn en goed kijken naar waar leggen we de verantwoordelijkheid voor de crisis? Wie moet dat gaan betalen en wie moet vooral ontzien worden of geholpen worden? Willen we de klimaatcrisis en ook de biodiversiteitscrisis, laten we vooral die allergrootste crisis niet vergeten, ook echt kunnen aanpakken?
Ja, want het is natuurlijk heel raar als je als burger eigenlijk niks van de overheid hebt. Misschien wel in een toeslagenaffaire of wat dan ook. Of in de situatie rondom Groningen nul op het rekest krijgt.
Ja.
Of misschien wel min huppeldepuppel het rekest krijgt.
Ja.
En dat de overheid vervolgens iets in jou vraagt, ja, dan denk je misschien inderdaad ook wel sneller van...
Ja, die hoge energieprijzen. Ja, omdat dat is natuurlijk... Aan de ene kant denk je, nou, het heeft daardoor wel een aantal verduurzamingsmaatregelen versneld. Sommige mensen zijn snel zonnepanelen op het dak gaan leggen. Maar wie waren dat? Dat waren de kapitaalkrachtigen. Maar je ziet wel dat zodra je dus fossiele brandstoffen heel duur maakt, dat mensen dan ook heel snel naar alternatieven zoeken. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van mensen die überhaupt al eigenlijk helemaal niet die flexibiliteit hadden om te kiezen voor andere energievormen. Dan moeten we die mensen gaan helpen. Dan moeten woningbouwcorporaties... Waarom zijn er nog steeds geen warmtepompen bij hun huurwoningen? Waarom liggen daar nog steeds niet massaal gewoon zonnepanelen? Ja, dat zijn dingen waar ik me dan over verbaas.
Ja, dat vind ik ook heel absurd. Dat we dat niet georganiseerd krijgen in zaken die heel erg betrekking hebben op het publieke belang.
Ja, collectief.
Ja, ja. Heel, heel fascinerend. Tegelijkertijd nog even terug naar jouw opmerking net. Hè? Zonder mensen geen crisis.
Ja.
Kunnen we ook zonder met mensen zonder crisis?
Nou,
hele diepe zin.
Ja, dat is een lastige. Wij klooien maar wat aan met z'n allen. Hè? Wat dat betreft, we doen wel net alsof we het allemaal heel erg goed weten. Maar we maken daarin ook fouten. En dat is ook helemaal niet erg. Het gaat er vooral om dat we ervan leren. Dat we ervan leren en dat we vooral proberen om, zoals ik ooit al heb gezegd, beter inconsequent goed dan consequent fout. Dat we ons beste beentje voorzetten. Dat we proberen om echt om te zien naar de ander. Dan denk ik dat de wereld al een stuk mooier uitkomt te zien. Het is de ruksigloosheid, het ondoordachte. Het systemische waar we met z'n allen in zitten. En waar we ook een keuze in kunnen maken om het anders te doen. Waardoor er crisis ontstaan. Dat wij problemen hebben in ons leven. Dat er dood is. Dat er verdriet is en ziektes. Ja, dat is er.
Moeten we dat niet ook meer omarmen juist?
Want dat omarmen hele... is moeilijk hoor, als je ernstig ziek bent, denk ik. Maar het is er is ook een soort, denk ik, als je dat bedoelt,
nou,
een berusting of een nieuw flexibel zijn om daarmee om te gaan.
Ja, en misschien ook wel tegen dat maakbaarheidsdenken van we kunnen alles oplossen als mensen.
Ja, ik denk dat het meer frustratie oplevert door te denken dat ik heb er recht op dat dit wordt opgelost voor mij. Dit mag niet voorkomen. Er mogen elke tegenslag moet worden voorkomen. Ik denk dat wat ons mens maakt is dat wij... En wat ik mij opvat, ik weet niet of je dat zelf ook hebt ervaren, natuurlijk ook met jouw eigen handicap, is dat je ook daar... Ik heb zelf bijvoorbeeld een ernstig ongeluk gehad met mijn voet, die verbrijzeld is geweest. Ik was jong, maar op een of andere en ik dacht van, nou, ik kan nooit meer leuk dansen. Ik kan waarschijnlijk als ik 40 ben niet meer lopen. Nou, dat is allemaal toch wel weer anders gelopen, omdat ik merkte dat mijn lichaam toch best wel wat dingen weer kon aanpassen. Maar ik ben daardoor op een andere manier in het leven gaan staan. En hoe ervaar je dat? Ik weet niet, dat daar...
Ja, zeker.
Je kunt dat weer anders...
Ik heb dat exact hetzelfde meegemaakt. Ja. En wat het boeiende is... Ik denk dat deze podcast niet eens gestart was als ik... nou kronkelt het leven altijd wel weer op een manier... Dat weet je nooit. Ja. Maar ja, bij mij zijn wel dingen in een stroomversnelling gekomen. Ja. Dat ik heel anders ben gaan nadenken. We hebben het net al over vluchtigheid. Dat is ook een best wel thema in mijn leven op dit moment. Hoe vind je je weg in een wereld die versnelt?
Ja.
Maar ja, ik heb ook... bijzonder diepe gedachten. Ik heb momenten in mijn leven meegemaakt dat ik echt niet kon functioneren. Nou, dan ben je wel even met jezelf. En daarin ook meegemaakt dat de overheid op bepaalde momenten niet voor me was. En later ook weer wel door bepaalde cursussen, waardoor ik weer in staat was te functioneren. Ik liet je net horen hoe ik luister. Ja, dat is wel fantastisch hoe wij ons georganiseerd hebben in Nederland. Dat ik als gehandicapte zelfstandig kan ondernemen. Dat is lang niet overal het geval in Nederland of op de wereld.
Nee, zeker.
Dus, maar de stappen die ik daarin heb gezet, er zitten zeker wel bepaalde mate van versnelling in. En ook bepaalde manieren van denken waar je totaal anders mee bezig bent. En ik denk dat het ook zonde zou zijn als er helemaal geen ellende meer zou zijn in de wereld. Want ik denk ook wel dat, maar jij weet beter hoe de verzetstrijders in elkaar zitten dan ik, denk ik. Maar dat die allemaal wel ook vanuit een soort diepe frustratie of een bepaald gevoel van onrecht ook heel ver zijn gekomen.
Het maakt je het tegenslag of dingen die anders lopen dan dat je dacht. Omdat je het planmatige wat mensen vaak hebben van ik ga het zo en zo doen. En ook dan verwachten dat het ook zo loopt en dat het vaak anders loopt dan je denkt. Met ook tegenslagen. Het maakt je ook veerkrachtig. En ook dingen die dus kapot lijken te zijn, lijkt toch altijd weer het ook weer te kunnen opleven. De natuur is ook zo veerkrachtig. Vind ik altijd zo prachtig om te zien dat waar we het allemaal kapot hebben gemaakt, dat er dan toch weer een sprietje naar boven komt of een zaadje ontkiemt en dat er weer iets krachtigs begint. En daar kunnen we denk ik inspiratie uit putten. Met name ook in de natuur die zo veerkrachtig is. En dat geeft ook hoop dat het ook weer hersteld kan worden. Maar wij doen het in zo'n rap tempo dat er is eigenlijk zo die versnelling waar jij ook over hebt, dat er geen ademhaling, er is geen ruimte voor het recupereren, het weer je batterij opladen, zowel persoonlijk als dat de natuur zich weer kan herstellen. En ja, als we daar meer ruimte voor geven, dan denk ik dat er heel veel mogelijk is.
Wat ik wel boeiend vond om ook in jouw leven of in jouw boek te lezen en wat ik in mijn persoonlijke leven ook mee heb gemaakt, is dat als je dan zo'n beperking krijgt, ik heb dat dus op mijn 20ste ben ik heel slechtziend geworden in korte tijd, dat er heel veel mensen denken dat je eigenlijk niet zoveel meer kan. En ik heb daar altijd wel heel fel tegen gestreden. Daar ben ik ook in een bepaalde mate veel te snel mee gegaan, waardoor ik ook alweer richting burn-out ben gegaan op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar ik had wel altijd die mogelijkheidszin. Dus iedereen die zei van nou, dan zal het nog maar dit en dit zijn. Daarvan dacht ik, ja, het zal wel. Ik ga laten zien dat ik alles nog kan. Ik ben ook daarin op zoek gegaan naar hele inspirerende voorbeelden. Mm-hmm. Jij haalt dat ook aan, hè? Dat haalbaarheidsdenken. Ja. Dat we daar echt vanaf moeten stappen.
Ja, ja. Zodra je met mensen spreekt, dan wordt er altijd gezegd, ja maar. Ja, maar er is iets wat machtiger is dan ik. Of ja, maar ik wil wel heel graag veranderen. Maar dan moet de overheid dit doen. Of dan moeten banken mij een lening geven. En dan geven ze me niet. Nou, dat zijn inderdaad allemaal tegenslagen dingen waar je geen invloed op hebt. In de politiek zie je dat ook. Het gaat erom, ja, we kunnen geen ijzer met handen breken. We kijken gewoon binnen het huidige systeem hoe we het allemaal een beetje kunnen vergroenen. En dat wordt dan heel vaak gewoon greenwashing. Ja, want het moet wel haalbaar zijn. Het moet ook betaalbaar zijn. Dus heel vaak technologische oplossingen. Er is weinig ruimte voor dat het mogelijkheidsdenken. Er is weinig een verbeeldingskracht. En ik denk dat waarbij we dingen anders doen dan wat we altijd al hebben gedaan. Hoe we het altijd al hebben gedaan. Terwijl, en ja, iedereen kent dat waarschijnlijk wel, Einstein ook al heeft gezegd, het is volkomen stupide om te denken dat je een probleem kunt oplossen, dat telkens opnieuw met dezelfde oplossingen te komen. En het niet werkt. En dus die mogelijkheidszin zorgt denk ik voor ja, meer verbeelding, meer mogelijkheid. En dat betekent niet dat je alles maakbaar, dan toch gelooft in maakbaarheid. Maar meer gelooft in dat je samen meer kunt. Dat er soms dingen op je pad komen die je niet had voorspeld. En dat je vooral veel meer ook de blik van buiten naar binnen brengt. Waardoor je door de blik van de ander krijg je ook nieuwe ideeën. In plaats van als men in je eigen kokonnetje blijft zitten.
Ja, want ik heb vaak zat mensen horen zeggen ja, dat wat de Partij voor de Dieren voorstelt, dat is nou niet echt realistisch. Ik denk dat jij dat nog vaker gehoord
hebt. Ja, ja, heb ik ook. Kijk, idealisme is echt het nieuwe realisme hoor. Zonder idealen, zonder echt radicale anders denken, gaan we, dan is de realiteit dat we het niet gaan redden. Dus we zullen realistisch moeten zijn en andere keuzes moeten maken. En die moeten geïnformeerd worden, vanuit een... Wat André Nijhoff, mijn professor duurzaam ondernemen wel heeft gezegd, de problemen die we hebben is highly systemic, but deeply personal. Dat betekent dus dat we zowel in ons persoonlijk leven intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om anders te gaan denken en anders te gaan handelen. En dat we het systeem moeten veranderen.
Ja, maar dat is denk ik het allerbelangrijkste, hè? Anders durven nadenken. En met name dat durven, ja. Maar ook nadenken.
Ja, waarbij het niet, mijn oproep niet is om dat dan weer allemaal te gaan met technologie en rationalisering van alles wat we tegenkomen. Dat we het alleen maar op die manier gaan oplossen. Maar dat die verbeeldingskracht, dus ook waarbij de liefde, de mededogen, het beseffen van interbeing. Dus dat je samenleeft met andere levende wezens. Waardoor je perceptie van het leven ook veel groter wordt. En je dus daardoor ook ja, je eigen positie, je eigen rol op deze planeet ook herdefinieert. Die wat bescheidener is, wat meer in relatie is met anderen. Ik denk dat ervoor zorgt dat we een stukje verder gaan komen.
Is dat dan ook de belangrijkste kracht om succesvol in verzet te komen? Want je hebt natuurlijk een boek geschreven, Groeiend Verzet, en nog een over je idealen.
Ja, dat je voorbij je eigen belangen vooral durft te denken. We zijn geneigd, zeker in tijden van crisis, om vooral aan onze eigen portemonnee te denken of eigen korte termijn belangen, snap ik. Maar door met anderen in contact te zijn en te zien wat hun belangen zijn, door ook buiten je eigen soort te kijken, zijn er veel meer mogelijkheden komen op je pad om te komen tot oplossingen, tot nieuwe ideeën en voor je eigen leven, maar ook voor die van een ander. En ik denk dat we dat te weinig doen.
En is dat dan ook de kern waar jij het net over had, dat we vervreemd zijn van onszelf? Dus veel meer nadenken over die niet-materiële waarden, maar dus ook denken in het belang van anderen.
Ja, en dan kom je ook in verzet, want dan zie je pas wat de ander allemaal te verstouwen heeft. En dat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dan kom je eerder in actie dan dat je eenzaam en alleen het gevoel hebt dat de hele wereld tegen je is.
Ja, en dat heb je natuurlijk gedaan met de Partij voor de Dieren. Ik denk best wel succesvol. Of had jij verder hopen te staan of juist minder ver? Ik weet niet, want als je 8 zetels inmiddels, denk ik, in de...
Nee, de Partij voor de Dieren heeft nu 6 zetels in de Tweede Kamer. Maar zit in heel veel gemeenten, provinciale staten, in het Europees Parlement. En er zijn inmiddels 21 partijen voor de dieren in de wereld. Over klein verzet wat groter wordt gesproken. Je begint met... We zijn met 5 mensen begonnen. En inmiddels zijn er dus 21 partijen voor de dieren in de wereld. En we hebben mensen weten te verenigen met diverse achtergronden. Links, rechts denkende, van een oudsher, confessioneel of niet, gelovig, ongelovig. Vanwege dat overstijgende belang van het opkomen voor dieren en de natuur. En dat laat zien hoe je dus als je een heel duidelijk profiel hebt, een duidelijke visie hebt over hoe je de wereld een beetje mooi zou willen maken, dat je als een magneet kunt zijn.
Ja, want misschien nog wel belangrijker dat je de rest van het politieke spectrum ook hebt laten opschuiven.
Ja, dat is ook het grappige of het mooie eraan, vind ik, het hoopgevende eraan, is dat ik was laatst bij een bijeenkomst waarbij ik mensen op het podium de verhalen hoorden vertellen die de Partij voor de Dieren 20 jaar geleden vertelde. En dan denk ik, goh, wat is er veel veranderd? Of vegetarisch, veganistisch eten is in veel groepen al behoorlijk normaal geworden. Men spreekt ook over dieren op een andere manier dan vroeger. Er is een grotere groep mensen die zegt, we moeten af van de bio-industrie. En dat hoor je wel, dat veel politieke partijen langzamerhand ook het hebben over idealen, over systeemverandering. Je ziet het ook in het bedrijfsleven, over dat er systeemverandering moet komen. Nou goed, ze kennen wel het liedje, ze neurie wel ons liedje een beetje mee, ons, als ik dan Partij voor Dieren mag noemen. Maar ze kennen nog niet helemaal de tekst, zo nu en dan. Dus is absoluut nog veel meer verzet nodig. Maar het gaat wel, het is wel wat meer gemeengoed geworden.
Ja, en dat is natuurlijk interessant. Dit is gedaan vanuit je frustratie en kritiek op het systeem vanuit de politiek. Maar jij bent, en dat was je in de politiek ook al, weet ik. Maar je bent ook kritisch op het grote bedrijfsleven, met name de multinationals, maar ook op consultancy.
Zeker.
Daar stuurde jij me een interessant artikel over door, want Mariano Mazzucato, die eerder boeken schreef over de ondernemende staat, dat toch wel heel veel innovatie eigenlijk gewoon vanuit de publieke sector komt. Maar ook de waarde van alles, hoe we beter kunnen gaan meten wat waarde is. Zij heeft nu net een nieuw boek uit waarin zij beschrijft wat de toegevoegde waarde van consultants is. En er stond een interessant essay over in de Groene Amsterdammer, wat jij mij toestuurde.
Ja.
En je zei, lees dat maar voordat we gaan praten, want ik ben op een andere manier bezig. Maar dan ben ik eerst wel benieuwd hoe jij nu aankijkt tegen consultancy en ja, wat jij eigenlijk verkeerd ziet gaan.
Nou, wat ik verkeerd zie gaan is dat eigenlijk de kennis die bij de overheid was over duurzaamheid, over verandering, over economie, dat die eigenlijk weg is en dat ze verslaafd zijn geraakt aan consultancybureaus, die grote zes, hè, denk aan McKinsey, dat soort types, dat soort type bedrijven, die met standaard schablonen en spreadsheets en allemaal MBA-bullshit, zoals Mariana Mazzucato dat ook zo noemt, naar de overheden en naar bedrijfsleven gaan om te zeggen, laat ons maar helpen, maar ze eigenlijk alleen maar verder in de shit brengen. En daardoor ook vaak hele schimmige praktijken plaatsvinden van economische of financiële belangen die verstrengeld raken tussen consultancybureaus en overheden of semi-overheden. Kortom, consultancybureaus gaan ook uit van dat je vanuit alle MBA-principes en flauwekul de wereld een beetje maakbaar kunt maken. Maar in feite zorgen ze eigenlijk alleen maar dat hun zakken worden gevuld. Dat belasting wordt ontweken. Dat overheden niet meer hun eigen kennis op orde hebben. Dat ze afhankelijk zijn geworden van consultants. En dat zie je bij het bedrijfsleven ook. En wat er dan bij mij kwam, en toen ik natuurlijk na ging denken naar de politiek, wat ik wilde gaan doen na de politiek.
Want hoe lang is dat geleden?
Dat is drieënhalf jaar geleden. Toen ben ik theologie gaan studeren. En aankomende zomer word ik theoloog. Dus dat is ook wel weer een hele andere kant, denk ik, van mij. En heb ik nagedacht over hoe kan ik er nou voor zorgen dat ook binnen het bedrijfsleven, dat het bedrijfsleven wordt geholpen om het echt zelf te gaan doen. Dat ze weer de kennis hebben en dat ze een nieuwe purpose hebben. Dat ze echt weten waarom ze hier op aarde zijn en dat ze een force for good kunnen worden. En echt een toegevoegde waarde voor de maatschappij. En toen zag ik dat die consultancybureaus eigenlijk alleen maar de bedrijfsleven verder het moeras in praten met hun spreadsheets en brochures. En dacht ik, ik wil wel heel graag advies geven en meedenken over strategie, maar dan wel bij een bureau dat echt ervoor zorgt dat bedrijven een stuk verder komen. Dus ook weer verzet eigenlijk binnen de consultancywereld. En dat is Elemental in Amsterdam geworden.
Ja, nog heel even terug op het wat jij net zegt over die consultancybedrijven die er zijn. Er wordt toch wel ook steeds meer geld ingepompt en zij zijn toch ook wel steeds meer bezig met een andere manier van consultancy met de problemen waar we tegenaan lopen, de grote uitdaging waar we vandaag de dag tegenaan lopen. Is dat dan niet genoeg?
Je ziet vooral ook dat ze het zien als een nieuw vernieuwmodel. Overal, waar je ook op, dat schrijft Mazzucato ook, kijk naar de websites van de grote Boston Consultancy Group bijvoorbeeld, of McKinsey, of nou, dat soort bedrijven. Klimaat, systeemverandering, allemaal dat soort mooie woorden staan er in de brochures en op de websites van die consultancybureaus. Maar vervolgens hebben ze eigenlijk gewoon de ballen verstand van, zeg maar, Rihanna's Mazzucato. Ze denken vanuit oude bedrijfseconomische principes. Ze komen met standaard oplossingen die helemaal niet toepasbaar zijn voor de problemen waar overheden of bedrijven, het bedrijfsleven mee te kampen hebben. Dus het is vooral om weer geld te verdienen en ze vooral weer verslaafd te raken, laten maken aan consultancy. Terwijl ze moeten helpen om het zelf te kunnen doen.
Ja, want wat jij zegt net, vind ik wel interessant, is dat overheden bijvoorbeeld helemaal niet meer de mensen in huis hebben om zelf hun problemen op te lossen.
Nee,
en dan
precies.
Komt er een consultant voor, weet ik veel, een jaar langs.
Voor veel geld.
Die helemaal de kennis niet heeft wat er binnen die overheid speelt.
Nee, en die trekt gewoon wat uit de kast wat ze altijd al hebben gedaan. En dus daar zit niet echt veel inzicht en nieuwe ideeën, zegt Mariana Mazzucato.
Ja, en zij zegt in het artikel ook dat het riekt naar belangenverstrengeling, omdat ze aan de ene kant allerlei fossiele bedrijven adviseren en aan de andere kant, terwijl die fossiele bedrijven natuurlijk veel beter betalen. Dus als zij natuurlijk gaan zorgen dat de groene dingen groener worden, dan lopen zij natuurlijk zelf ook een heel deel van hun business mis.
Ja, dus er is heel veel greenwashing met een goedkeuring van weer een van een rapportje van een consultancybedrijf of een adviesbureau. Terwijl ik denk, als we echt de veranderingen in willen zetten, dan zullen bedrijven, organisaties geholpen moeten worden om te kijken van oké, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat zowel onze organisatie gaat floreren, gaat bloeien, dat de mensen daar met nieuwe ideeën komen, mee kunnen denken over de koers van het bedrijf, dat het bedrijf kan kijken van wat produceren wij nou eigenlijk, wat zijn onze diensten, wat zijn onze producten en in hoeverre hebben wij nou een positieve of een negatieve impact? Nou, dat kun je meten, maar meten is niet alles. Het moet tussen de oren komen van iedereen. Dus als de CEO van een bedrijf het graag wil, maar het leeft niet op de werkvloer, of de werkvloer wil heel graag anders produceren of anders werken, maar het komt niet door bij de rest van het bedrijf, ja, dan is het heel handig als je iemand van buiten hebt die ervoor zorgt door middel van co-creatie of design thinking, zoals dat heet, dat je weer nieuwe wegen weet te vinden voor het bedrijf om echt duurzaam en sociaal te worden.
Maar wat is dan fundamenteel anders? Dat je echt een bedrijf weer zelfstandig laat worden?
Ja, dat je helpt om het zelf te doen. Eigenlijk wat we ook met Montessori school kennen, help het kind om het zelf te doen. Zo is het ook dat help het bedrijf om het zelf te doen. Dat je de instrumenten geeft. En dat helpt. En de eerste stap daarvoor is natuurlijk dat het bedrijf ook inzicht krijgt in de blinde vlekken. Of in dat het bedrijf gaat praten met de stakeholders. Wat zijn de belangen van de stakeholders in zijn omgeving? Wat wil de klant eigenlijk? Wat is zijn impact in de omgeving? Een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld Philips vroeger. Die bouwde huizen voor de mensen. Die zorgden voor een bloeiend verenigingsleven, waardoor er een soort sociale cohesie ontstond. Er was dus een. Philips had dus een meer dan alleen, maar was niet alleen maar een producent, maar had ook een rol in de directe omgeving.
Ja, maar zelfs nog een voetbalclub als erfenis natuurlijk.
Nou,
ja.
Precies. Nou, en dat. Dus het bedrijfsleven dat echt onderdeel uitmaakt van de samenleving, in plaats van wat we nu hebben in Nederland, brievenbusmaatschappijen, bedrijven die eigenlijk alleen maar gebruik maken van publieke gefinancierde infrastructuur en ja, alle kosten die ze maken, denk aan Tata Steel, lekker overlaten aan de mensen in IJmuiden, met de verhoogde kans op kanker. Ja, dat zijn natuurlijk. Dat is niet de beweging waar we naartoe moeten. We moeten naar de beweging weer naar dat bedrijven onderdeel uitmaken van de samenleving en daar een toegevoegde waarde bij hebben. En daar kun je als strategiemaker, zoals ik mezelf of strateeg, kun je daarbij helpen. Door die mensen bij elkaar te brengen, door coalities te faciliteren.
En nou staat Nederland natuurlijk best wel bekend omdat het een verenigingsland is, waar mensen zich volgens mij ook wel veel verenigen, maar dat is meer in een vereniging in de zin van sportclubs, studentenverenigingen, noem het allemaal maar op. Zou je dat dan ook meer willen zien binnen bedrijfsleven?
Wat je vaak hoort is dat dan een bedrijf bijvoorbeeld een duurzaam product heeft, maar dat het niet kan opschalen omdat de infrastructuur of degene die zorgen voor dat het de halffabrikaten die product uiteindelijk moeten gaan maken, dat het gewoon nog te kleinschalig is en dat het moet worden opschalen. En dat het fantastisch zou zijn als je wat meer zou samenwerken, dat andere, ook al zijn het je concurrenten, in ieder geval gebruik kunnen maken van een nieuw soort duurzame infrastructuur, waardoor niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. En je nog steeds onderscheidend kunt zijn als organisatie met je unieke product. Maar dat je bepaalde dingen samen doet en dat je daarin de krachten verenigt. En ik denk dat die coalitie, die vorm van coalitiesmeden, zorgen dat die mensen bij elkaar komen, dat je inzicht krijgt in wat er wel mogelijk is. Ja, daar heb je vaak hulp van buiten bij nodig.
En als je dan kijkt, hè, we willen met z'n allen naar een nieuwe economie, die misschien ook niet meer groeit. Ik denk dat jij uitgesproken tegenstander bent van economische groei, als ik je boeken zo gelezen heb.
Nou ja, je zult natuurlijk, sommige sectoren zullen juist moeten groeien als het gaat om zorg, onderwijs, dat soort zaken. Dat moet je natuurlijk niet laten gaan, moet je niet gaan krimpen. Maar je zult bepaalde sectoren de ruimte moeten geven om te ontwikkelen. En andere zullen we misschien wel echt om moeten vormen in een ander soort sectoren en die echt duurzaam zijn.
Hoe kijk je dan naar winst maken?
Ja, winst maken is op zich, hoeft dat natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn, maar wat doe je, is winst je enige prestatieindicator? Of ga je, zoals sommigen ook zeggen, nou, we gaan van profit naar purpose. Ons doel is veel meer dan puur en alleen maar winst maken. En dat is zeker niet gericht op het maximaliseren ervan. Maar ons doel is om mooie producten te maken. Mensen lekker te laten werken bij ons, waarbij het echte betekenis heeft om bij ons te werken. En je ziet bijvoorbeeld bij zoiets als een B Corp, wat steeds meer een opkomst is. Hè. Mensen, veel bedrijven willen B Corp worden. Die zijn ook heel aantrekkelijk voor talentvolle jonge mensen. Die graag bij een bedrijf willen werken die echt iets maakt of die echt een betekenis heeft, die iets toevoegt. En dus het is ook in die hele duurzaamheidsbeweging, het socialer worden van bedrijven, diverser, inclusiever, biedt ook heel veel kansen voor een bedrijf om echt succesvol te blijven en toekomstbestendig te worden.
Ja, en nou had je net die uitspraak van André Nijhoff, wat was het nou ook alweer?
Ja, dat het is highly systemic en deeply personal, de duurzaamheidsopgave.
En is dat dan ook iets wat je meeneemt in jouw consultancywerk of als strateeg?
Ja, want uiteindelijk zul je toch ook, of je nou CFO of CEO bent, en zeker nu vanuit Brussel, maar ook vanuit Nederland, steeds vaker geëist wordt dat je rapporteert op het gebied van duurzaamheid en sociale indicatoren, zul je kunnen denken, ja, nou weet je wat, ik ga gewoon netjes een soort papieren tijger worden. Ik ga het allemaal invullen, netjes wat de overheid wil en dan ben ik er vanaf. Of je zult het heft in eigen handen kunnen nemen en denken, weet je wat, ik ben het voor. Ik ben een voorloper. Ik ga mijn eigen doelstellingen zetten. Ik wil gewoon het duurzaamste en sociaalste bedrijf zijn van Nederland. En dan ben je proactief bezig. En ik denk dat je die mindset hebt, dat kan alleen maar als je ook intrinsiek gemotiveerd bent. Dat je snapt dat dat de enige weg is waar je nog met je organisatie naartoe kunt gaan, wil je ook in de toekomst nog floreren.
Ja, en dat deeply personal en uiteindelijk dan deeply de intrinsieke motivatie die daaruit voortkomt.
Ja.
Hoop ik tenminste, dat zorgt er dan volgens mij voor dat je naar andere dingen gaat streven dan geld verdienen. En dan wordt geld verdienen, ja, mensen zeggen wel eens de rollende euro's daar vanzelf achteraan. Maar volgens mij zijn dat de succesvolle bedrijven die uiteindelijk het meest winstgevend zijn op de lange termijn.
En dan, daar zie ik dan een rol. En daarom dacht ik ook van, oh, maar daar kan ik dan een rol in spelen bij Elemental. Want ja, ik weet, denk ik, zoals alle anderen bij de Partij voor de Dieren, is hoe je mensen in beweging kunt brengen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat de juiste vragen worden gesteld. De olifant in de kamer wordt benoemd. Een favoriete uitdrukking van mij. Dat zijn dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Om een spiegel voor te houden.
Wel grappig, je hebt het over de olifant in de kamer benoemen. En volgens mij ben je altijd de mug in de kamer geweest.
Ja, je hebt de luis in de pels.
Ja.
Ja, ik heb dat altijd wel moeten lachen. Heel vaak dat je dan, als je dan iets wilde vertellen, dan komen er allemaal uitdrukkingen in je hoofd. En dat zijn vaak uitdrukkingen met dieren. Dus dat is wel heel Opmerkelijk.
Ja, om naar een afsluiting te gaan heb ik altijd nog één slotvraag. En jij hebt al een aantal keer gezegd dat heel veel mensen van mijn generatie op zoek zijn naar veel meer diepgang en betekenisvol werk. Ja. Ik vraag altijd, wat zou je nog meegeven aan de mensen die nu starten aan hun carrière?
Ik las laatst een mooi artikel, ik geloof dat het van Rutger Bregman was, in de Correspondent, over waarom gaan mensen met zoveel talent werken bij zulke klootzakken van bedrijven. Bij de fiscaal juristen die gaan werken. Bij bedrijven die vooral kijken hoe we de belasting kunnen ontwijken. Het is ontzettend jammer. Terwijl we juist jonge mensen nodig hebben. Met nieuwe ideeën, frisse kijk op de zaak. Voor duurzame bedrijven. Voor bedrijven die echt graag anders willen. Dus daarom ook dat ik zei, B Corps zijn interessant voor jonge mensen. Maar als ik een tip zou willen geven voor mensen die net gaan studeren of die net klaar zijn, is volg vooral je hart hierin. Het moet, als je bij een bedrijf en je solliciteert bij een bedrijf. En tegenwoordig is het wat makkelijker om aan een baan te komen voor sommigen. Stel die moeilijke vragen. Wat doet het bedrijf aan duurzaamheid? Wat doet het bedrijf voor? In hoeverre weet het bedrijf wat voor impact het heeft, zowel positief als negatief? Stel die vragen. Ik denk dat je daarmee al vanaf het allereerste begin daardoor wat makkelijk betere keuzes kunt gaan maken en ook laat zien dat jij een medewerker zult zijn die meedenkt aan hoe het bedrijf toekomstbestendig kan worden. Maar vooral volg je hart en hou vast aan je idealen.
Ja, en jij bent natuurlijk een first mover met je Partij voor de Dieren ook. En dat klinkt misschien als luisteraar ook af en toe wat eng, want ik spreek veel first movers natuurlijk, want dat zijn de mensen die in zicht zijn. Maar volgens mij is er net zo'n grote rol ook weggelegd voor de second en de weet ik veel hoeveelste follower.
Ach,
die
ja.
Aansluit bij de grote initiatieven, waardoor het uiteindelijk land en systemisch wordt.
Iedereen heeft een rol te spelen. En voor de een is dat op een podium gaan staan en de mensen toespreken. Voor de ander is dat juist in dialoog gaan. Voor de ander is het is heel goed met zijn handen of met zijn handen en hoofd om prachtige nieuwe producten te ontwikkelen die geen negatieve impact hebben op milieu, mens of dier. Iedereen heeft daarin een rol te spelen. Dat is juist zo mooi, vind ik eraan. Dat maakt ons mens zijn zo rijk, omdat we zo verschillend zijn. Dus denk niet dat we allemaal in de politiek moeten of dat we allemaal goed moeten zijn in het spreken of in het schrijven van opinieartikelen. Het begin vooral klein en wees het lichtje in je omgeving die inspirerend is. En doe het vooral ook met vrolijkheid. Want ik merk ook dat activistische mensen hebben. Heel veel mensen denken dat je dan niet meer geniet van het leven. Dat je dan niet meer kunt lachen. Humor is ook ontzettend belangrijk. Een beetje zelfrelativering. Ik denk dat je daarmee veel meer harten wint dan als je heel erg vanuit een soort high horse en een moreel superieur probeert om de mensen te vertellen hoe het allemaal moet.
Ja, ik denk dat het een mooie boodschap is. En dat is ook een mooie afsluiting voor het interview. En volgens mij heb je altijd nog een mooie zin om het helemaal af te sluiten.
Ja, zou ik die nog eens vertellen?
Ja, dat is al wat tijd geleden volgens mij.
Maar ik ben nog steeds van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.
Top, dank voor jouw tijd, Marianne.
Graag gedaan.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.